Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen, als het ware, op de actualiteit in het leven van Paus Franciscus en in het Vaticaan. Vandaag krijgen we opnieuw de mogelijkheid om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van 24 juni. Was het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, een moment dat u ook live kon meemaken op Radio Maria via Radio Vaticaan Live. Maar we hebben natuurlijk nog niet de mogelijkheid gehad om stil te staan bij de inhoud van de catechese. Dat gaan we vandaag doen. We krijgen van Paus Franciscus de figuur van koning David voorgebracht als een voorbeeld in het gebedsleven. Misschien kan dat een beetje een verrassende keuze zijn, omwille van het feit dat we weten dat koning David ook een grote zonde heeft begaan. En de wijze waarop dat hij daarmee is omgegaan, uiteindelijk tot bekering komt en zich terugkeert naar God. Wel, de paus wil opnieuw duidelijk maken dat hij zeer goed begrijpt dat wij allemaal zondaars zijn, dat we ons daar niet door verpletterd moeten weten, integendeel ons bemoedigd moeten weten om steeds weer opnieuw naar God toe te gaan. Dat is voor zo dadelijk, dan gaan we kunnen luisteren naar die mooie catechese. We hebben vandaag een nog uitgebreider topic op de agenda staan, namelijk op donderdagochtend om 11:30 werd in de Johannes Paulus II-zaal van de persdienst van het Vaticaan een persconferentie gehouden. Het is namelijk zo dat de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie een nieuwe catechese gids heeft voorgesteld aan de hele kerk. Toch wel een heel interessant gebeuren. We gaan kijken naar de accenten die daar worden gelegd. Uiteraard is dit op aangeven van Paus Franciscus in samenwerking met het onderdeel van de Romeinse Curie, zeg maar, die verantwoordelijk is voor catechese en evangelisatie. We gaan luisteren naar de vrij lange uiteenzetting van Monsignor Rino Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis en kijken onder meer naar de audiënties die de paus in de afgelopen dagen heeft verleend. En dan kijken we naar woensdag 24 juni. Dan heeft de paus Monsignor Domenico Cornaccia, de bisschop van Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi in Italië ontvangen. Op donderdag 25 juni ontving de paus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Ook aartsbisschop Alfred Xwereb, apostolische nuntius voor Korea en Mongolië. De heer Gilbert Huangbo, president van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling. Mevrouw Safia Taleb El-Sahwail, ambassadeur van Irak in Italië, samen met haar echtgenoot. En frère Alois, de prior van Taizé. En zoals gemeld dus, werd dus die catechese-gids voorgesteld. Onder meer door Monsignor Rino Fisichella, de voorzitter van die pauselijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. Ook door Monsignor Octavio Ruiz Arenas, die de secretaris is van diezelfde pauselijke raad, en Monsignor Frans Peter Thebarts von Elst, afgevaardigde voor de catechese. We gaan luisteren naar de voorstelling die werd gegeven door Monsignor Rino Fisichella.
Questa presenza. La pubblicazione di un direttorio per la catechesi rappresenta un felice evento per la vita della Chiesa.
De publicatie van een catechese-gids is een gelukkige gebeurtenis voor het leven van de kerk. Voor diegenen die toegewijd zijn aan de grote inzet van het catechese-geven, kan het in feite een positieve provocatie betekenen, omdat het hen in staat stelt de dynamiek van de catechetische beweging te ervaren, die altijd al een belangrijke aanwezigheid heeft gehad in het leven van de christelijke gemeenschap. De catechese-gids is een document van de heilige stoel dat aan de hele kerk wordt voorgesteld en toevertrouwd. Het heeft veel tijd en moeite gekost en komt op het einde van een uitgebreid internationaal overleg. Vandaag wordt de officiële editie gepresenteerd in het Italiaans en de vertalingen in het Spaans, editie voor Latijns-Amerika en Spanje, Portugees, editie voor Brazilië en Portugal, Engels, editie voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Frans en Pools zijn reeds klaar.
Opera del Celam e una per la Spagna, sempre della Conferenza Episcopale.
Het is in de eerste plaats gericht aan de bisschoppen, de eerste catechisten onder het volk van God, omdat zij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de overdracht van het geloof.
A opera della Conferenza Episcopale del Brasile. Abbiamo quella inglese, traduzione inglese, una per Britain, per il Regno Unito, e una invece per a opera della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti. Abbiamo una traduzione francese, Directoire de la Catechese. Abbiamo il Directorium für die Catechese, una traduzione ad opera della Conferenza Episcopale tedesca. E abbiamo ancora il Directorium o Catechizzaci.
En u hoorde net dat er dus ook in het Duits een vertaling is. En het Pools, dat is de volledige opsomming van de edities die klaargemaakt zijn.
Casa editrice San Paolo ha preparato, ed è questo, un altro volume per l'edizione italiana con anche uno studio di guida alla lettura che lo rende ancora più prezioso.
En er is nog een specifiekere editie gemaakt, maar die specifiek voor studie en academici bedoeld is.
Come è stato accennato, il direttorio è rivolto in primo luogo ai vescovi.
En dus het is vooral naar de bisschoppen gericht, omdat ze de eerste catechisten zijn onder het volk van God. En samen met hen zijn de bisschoppenconferenties met hun respectieve commissies voor de catechese betrokken bij het delen en uitwerken van een gewenst nationaal project dat de weg van de afzonderlijke bisdommen zal ondersteunen. Zij die het direct betrokken zijn bij het gebruik van deze gids blijven echter de priesters, diakens, Godgewijden en de miljoenen mannelijke en vrouwelijke catechisten die dagelijks hun ambt in de verschillende gemeenschappen met dankbaarheid, inspanning en hoop aanbieden. De toewijding waarmee zij werken, vooral in een tijd van culturele transitie als deze, is een tastbaar teken van hoezeer de ontmoeting met de Heer een catechist kan transformeren in een echte evangelist. En dit is te beginnen met het Tweede Vaticaans Concilie, de derde gids die we vandaag voorstellen. De eerste in 1971.
Direttorio Catechistico Generale.
Algemene catechetische gids en de tweede van 1997, Algemene gids voor catechese, hebben de laatste 50 jaar van de geschiedenis van de catechese gemarkeerd. Deze teksten hebben een primaire rol gespeeld. Ze zijn een belangrijke hulp geweest bij het zetten van een beslissende stap op de catechetische weg, vooral door de vernieuwing van de methodologie en het pedagogisch gegeven. Het inculturatieproces dat met name de catechese kenmerkt en dat vooral in onze tijd bijzondere aandacht vraagt, heeft de samenstelling van een nieuwe gids nodig gemaakt. De kerk staat voor een grote uitdaging die zich concentreert in de nieuwe cultuur waarmee ze geconfronteerd wordt, de digitale cultuur. Door de aandacht te richten op een fenomeen dat zich als globaal aan ons opdringt, zijn de verantwoordelijken voor de vorming verplicht om niet te aarzelen. Anders dan in het verleden, toen cultuur zich beperkte tot de geografische context, heeft de digitale cultuur een waarde die wordt beïnvloed door de huidige globalisering en die bepalend is voor de ontwikkeling ervan. De instrumenten die in dit decennium zijn gecreëerd, laten een radicale verandering in het gedrag zien die vooral invloed heeft op de vorming van de persoonlijke identiteit en de interpersoonlijke relaties.
La velocità con cui si modifica il linguaggio.
De snelheid waarmee de taal en daarmee de gedragsverhoudingen worden aangepast, vraagt een nieuw communicatie- en vormingsmodel dat onvermijdelijk ook van invloed is op de kerk in de complexe wereld van het onderwijs en het onderricht. De aanwezigheid van de verschillende kerkelijke uitingen in de uitgestrekte wereld van het internet is zeker een positief gegeven, maar de digitale cultuur gaat veel verder dan dat. Het raakt aan de wortels van de beslissende antropologische kwesties in iedere educatieve context, zoals die van de waarheid en de vrijheid. Nu al is het noodzakelijk om de geschiktheid van het middel te verifiëren, waar het ook vandaan komt. Het wordt echter een essentiële confrontatie voor de kerk op grond van haar competentie over de mens en haar aanspraak op de waarheid. En misschien was het alleen al maar vanwege dit uitgangspunt dat een nieuwe gids voor catechese nodig was. In het digitale tijdperk zijn 20 jaar, zonder overdrijving, vergelijkbaar met minstens een halve eeuw. Vandaar de noodzaak om een gids op te stellen dat met groot realisme rekening houdt met de poging om een lezing voor te stellen die catechese met zich meebrengt. Het is daarom dat de gids niet alleen de problemen die inherent zijn aan de digitale cultuur voorstelt, maar ook suggereert welke wegen moeten worden bewandeld, zodat de catechese een voorstel wordt dat de gesprekspartner in staat stelt om te begrijpen en de geschiktheid van de inhoud van de catechese met zijn eigen wereld kan zien. Er is ook echter een meer theologische en kerkelijke reden die ons overtuigde om deze gids op te stellen. De uitnodiging om meer en meer de synodale dimensie te beleven mag ons niet doen vergeten dat de kerk de laatste synoden heeft meegemaakt. In 2005... over de Eucharistie, de bron en het hoogtepunt van het leven en de zending van de kerk. In 2008, het woord van God in het leven en de zending van de kerk. In 2015, de roeping en de zending van het gezin in de kerk en in de hedendaagse wereld. In 2018, de jongeren geloof en onderscheidingsvermogen. Zoals het te zien is, zijn er in al deze bijeenkomsten constanten die het thema van de evangelisatie en de catechese op de voet volgen, zoals te zien is in de daaropvolgende documenten. Meer in het bijzonder moet worden verwezen naar twee termijnen die de geschiedenis van dit laatste decennium met betrekking tot de catechese op een complementaire wijze markeren. De synode over de nieuwe evangelisatie en overdracht van het geloof in 2012, met de daaruit voortvloeiende apostolische exhortatie van Paus Franciscus, Evangelii Gaudium, en de 25e verjaardag van de publicatie van de catechismus van de katholieke kerk, die beide rechtstreeks van invloed zijn op het leven van de kerk en de bevoegdheid betreffen van de pauselijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie.
En l'altra scadenza, il 25esimo anniversario della pubblicazione del catechismo della Chiesa Cattolica, che come si sa con un intervento molto qualificato e giustificativo da parte di Papa Francesco, ha tolto il riferimento alla pena di morte dal catechismo, dando al catechismo anche un impegno ad andare ben al di là di quello che poteva soltanto essere stato scritto nel ventennio precedente. L'evangelizzazione occupa il posto.
De evangelisatie neemt de eerste plaats in het leven van de kerk en in de dagelijkse leer van Paus Franciscus in. En dat kan niet anders. Evangelisatie is de taak die de verrezen Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd om in de wereld van alle tijden de trouwe verkondiging van zijn evangelie te zijn. Het negeren van deze opdracht zou erop neerkomen dat de christelijke gemeenschap een van de vele waardige verenigingen wordt, sterk in haar 2000-jarige geschiedenis, maar niet de kerk van Christus. Het perspectief van onder andere Paus Franciscus ligt in sterke lijn met de leer van de heilige Paulus VI in Evangelii Nuntiandi van 1975. Beiden doen niets anders dan verwijzen naar de rijkdom die voortvloeide uit het Tweede Vaticaans Concilie en die, wat de catechese betreft, zijn zwaartepunt vond in Catechesi Tradente van 1979 van de heilige paus Johannes Paulus II. De catechese moet dus nauw verbonden zijn met het evangelisatiewerk en kan er niet worden van losgekoppeld. Het moet de kenmerken van de evangelisatie op zich nemen, zonder in de verleiding te komen om er een vervanger van te worden of om zijn eigen pedagogische premissen aan de evangelisatie op te willen leggen. In deze relatie behoort het primaat bij de evangelisatie, niet bij de catechese. Dit laat ons toe om te begrijpen waarom in het licht van Evangelii Gaudium deze gids gekwalificeerd is om een kerigmatische catechese te ondersteunen. De kern van de catechese is de verkondiging van de persoon van Jezus Christus, die de grenzen van de ruimte en de tijd overschrijdt om zich aan iedere generatie voor te stellen als de nieuwheid die wordt aangeboden om de zin van het leven te bereiken. In dit perspectief wordt een fundamentele opmerking die de catechese zich eigen moet maken aangegeven, namelijk misericordia, barmhartigheid. En dat was ook het aangeven dat we hebben gezien bij het pontificaat van Paus Franciscus voor het jubeljaar van de barmhartigheid. De kerygma is een verkondiging van de barmhartigheid van de Vader, die de zondaar niet langer als een verstotene beschouwt, maar als een bevoorrechte gast bij het heilsbanket dat bestaat uit de vergeving van de zonde. Als men wil, is het in deze context dat de ervaring van het catechumenaat kracht neemt als een ervaring van de aangeboden vergeving en het nieuwe leven van communione, gemeenschap met God, dat daarop volgt. De centraliteit van het kerygma moet echter in kwalitatieve, niet temporele zin worden opgevat. Het vereist in feite dat het aanwezig is in alle fasen van de catechese en van iedere catechese. Het is de eerste aankondiging die altijd wordt gedaan, omdat Christus de enige noodzakelijke is. Geloof is niet iets vanzelfsprekends dat wordt hersteld in momenten van nood, maar een daad van vrijheid die een heel leven vastlegt. De gids maakt zich dan ook de kern van het kerygma eigen, dat in trinitaire zin wordt uitgedrukt als het engagement van de hele kerk. Catechese, zoals uitgedrukt in de gids, wordt gekenmerkt door deze dimensie en door de implicatie ervan in het leven van de mensen. Alle catecheses in deze horizon krijgt een bijzondere waarde die tot uitdrukking komt in de voortdurende verdieping van de boodschap van het evangelie. Catechese, in het kort, heeft als doel om de kennis van de christelijke liefde te brengen, die degene die haar hebben verwelkomd ertoe brengt om evangeliserende discipelen te worden. De gids baant zich een weg door verschillende thema's die alleen betrekking hebben op het onderliggende doel. Een eerste dimensie is de mystagogie, die wordt gepresenteerd door twee complementaire elementen. Ten eerste een hernieuwde waardering van de liturgische tekenen van christelijke inwijding. Ten tweede, de geleidelijke rijping van het vormingsproces waarbij de hele gemeenschap betrokken is. Mystagogie is een bevoorrechte manier om te volgen, maar het is niet optioneel in de catechetische reis. Het blijft als een verplicht moment, omdat het meer en meer in het mysterie dat wordt geloofd en gevierd wordt. Het is het bewustzijn van het primaat van het mysterie dat ertoe leidt dat de catechese het kerygma niet isoleert van zijn natuurlijke context. De verkondiging van het geloof is altijd de verkondiging van het mysterie van de liefde van God, die mens wordt voor ons heil. Het antwoord kan niet verder gaan dan het verwelkomen van het mysterie van Christus op zich, om licht te werpen op het mysterie van de eigen persoonlijke ervaring. Een ander nieuw kenmerk van de gids is het verband tussen evangelisatie en catechumenaat in zijn verschillende betekenissen. Er is dringend behoefte aan pastorale bekering, om de catechese te bevrijden van bepaalde banden die de effectiviteit ervan verhinderen. De eerste kan worden geïdentificeerd in het curriculum of schoolschema, volgens het welk de catechese van de christelijke inwijding wordt geleefd op het paradigma van de school. De catechist vervangt de leraar. Het klaslokaal van de school wordt vervangen door dat van de catechese. De schoolkalender is identiek aan de catechetische kalender. De tweede is de mentaliteit, volgens welke de catechese wordt gedaan om een sacrament te ontvangen.
Il secondo limite è la mentalità secondo la quale si fa catechesi per ricevere un sacramento.
Het is duidelijk dat zodra de initiatie is voltooid, er een vacuüm wordt gecreëerd voor de catechese. Een derde is de instrumentalisering van het sacrament door pastoraal werk, zodat de tijden van het vormselsacrament worden bepaald door de pastorale strategie om de kleine kudde jongeren die in de parochie is achtergebleven niet te verliezen en niet door de betekenis die het sacrament heeft in de economie van het christelijk leven. Paus Franciscus schreef dat het verkondigen van Christus betekent dat we moeten laten zien dat geloven in Hem en Hem volgen niet alleen waar en rechtvaardig is, maar ook mooi. in staat om het leven te vervullen met een nieuwe pracht en diepe vreugde, zelfs te midden van beproevingen. In dit perspectief kunnen alle uitingen van authentieke schoonheid worden herkend als een weg die helpt om de Heer Jezus te ontmoeten. Het is noodzakelijk dat de vorming in de manier waarop schoonheid worden opgenomen in de overdracht van het geloof, dat daar aandacht voor is. Een bijzondere vernieuwende waarde voor de catechese kan worden uitgedrukt door de via pulchritudinis, weg van de schoonheid. Vooral om ons in staat te stellen het grote erfgoed van kunst, literatuur en muziek te kennen dat iedere plaatselijke kerk bezit. In die zin kunnen we begrijpen waarom de gids, de weg van de schoonheid, de via pulchritudinis, als een van de bronnen van de catechese heeft genoemd. Een laatste dimensie die de gids biedt, is het helpen om zich geleidelijk aan te voegen in het mysterie van het geloof. Deze connotatie kan niet worden gedelegeerd aan één enkele dimensie van het geloof of van de catechese. Theologie onderzoekt het geopenbaarde mysterie met de instrumenten van de rede. De liturgie viert het mysterie met het sacramentele leven en roept het op. De liefdadigheid of de naastenliefde, de caritas, herkent het mysterie van de broeder die zijn hand uitstrekt. Op dezelfde manier stelt de catechese ons geleidelijk aan in staat om het mysterie wereldwijd te aanvaarden en te leven in ons dagelijks bestaan. De gids maakt deze visie eigen wanneer het vraagt om een catechese die het mysterie verenigd weet te houden, terwijl het in de verschillende uitdrukkingsfasen gearticuleerd wordt. Wanneer het mysterie wordt gevangen in zijn diepe realiteit, vereist het stilte. Een echte catechese zal nooit in de verleiding komen om alles te zeggen over het mysterie van God. Integendeel, het moet de manier van contemplatie van het mysterie introduceren door de verovering ervan tot zwijgen te brengen. De gids presenteert daarom de kerigmatische catechese niet als een abstracte theorie, maar als een instrument met een sterk existentiële waarde. Deze catechese vindt zijn sterke punt in de ontmoeting die het mogelijk maakt om de aanwezigheid van God in het leven van elk van diegenen die eraan deelnemen te ervaren. Een hechte God, een nabije God, die de gebeurtenissen in onze geschiedenis bemint en volgt, omdat de incarnatie van de Zoon hem rechtstreeks bindt. De catechese moet iedereen, catechist en diegene die luistert, betrekken bij het ervaren van deze aanwezigheid en zich betrokken voelen bij het gebeuren van de barmhartigheid. Kortom, een dergelijke catechese maakt het mogelijk om te ontdekken dat het geloof werkelijk de ontmoeting met een persoon is, nog voordat het een moreel voorstel is, en dat het christendom geen religie is van het verleden, maar een gebeurtenis in het heden. Een ervaring als deze bevordert het begrip van persoonlijke vrijheid, omdat het de vrucht is van de ontdekking van een waarheid die vrij maakt. Tot slot, de catechese die het primaat van het kerygma geeft, is het tegenovergestelde van opleggen. Ook al is het die van het bewijs dat geen enkel andere vluchtweg toelaat. De keuze van het geloof is in feite een daad van vrijheid, omdat men ontdekt dat men geliefd is, nog voordat men overweegt de inhoud te aanvaarden met instemming. In dit verband is het goed om goed na te denken over wat de gids voorstelt over het belang van de daad van het geloof in zijn tweeledige verwoording. Te lang heeft de catechese zich gericht op het bekendmaken van de eenheid van het geloof en de pedagogie om deze over te brengen, waarbij helaas het meest beslissende moment als geloofskeuze en het geven van instemming een beetje terzijde wordt geschoven.
Il momento più determinante e qualificante come l'atto di scegliere la fede e dare il proprio assenso.
Wij hopen dat deze nieuwe catechese-gids de vernieuwing van de catechese echt kan helpen en ondersteunen in het enige evangelisatieproces dat de kerk al 2000 jaar lang niet moe is, zodat de wereld Jezus van Nazareth, de Zoon van God, de Zoon van God, die ons heil heeft bewerkstelligd, kan ontmoeten. Een stevige toespraak van Monsignor Fisichella, zeer interessant hoe dus deze nieuwe gids nieuwe accenten wil leggen, eigenlijk de weg die reeds begonnen is vanuit het Tweede Vaticaans Concilie een stukje verder wil helpen, met aandacht dus voor de goddelijke barmhartigheid, bijna intuïtief aanvoelen van Paus Franciscus in zijn pontificaat, als ook de via pulchritudinis, de idee dat de traditionele schoonheid die we kennen in onze kerken en in de kerk in het algemeen, dat we die kunnen gebruiken als een middel om God te ontmoeten, om anderen te helpen God te ontmoeten. Een tekst die ongetwijfeld, en ook die gids die ongetwijfeld nog voer zal zijn voor overweging in de komende tijd. Het wordt wachten op een Nederlandse vertaling. Maar u heeft toch een uitgebreide samenvatting gekregen van wat de idee was bij het maken van deze nieuwe gids voor de catechese. We kunnen bidden samen met Paus Franciscus en we gaan het Angelus bidden en vragen aan onze lieve vrouw om ons te helpen om de middelen te bekomen die we nodig hebben om te blijven evangeliseren. En dan denk ik ook in het bijzonder natuurlijk aan Radio Maria, die haar naam draagt, dat ook zij ons mag blijven helpen om de evangelisatie van ons land mogelijk te maken en de blijde boodschap te blijven verkondigen, zoals de verrezen Heer het ons heeft opgedragen. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar Paus Franciscus tijdens de catechese van de generale audiëntie van woensdag 24 juni. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En tot slot kunnen we dus nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 juni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In onze catechese weg over het gebed ontmoeten we vandaag koning David, geliefde van God sinds hij een jongen was. En zo werd hij gekozen voor een unieke missie die een centrale rol zal spelen in de geschiedenis van Gods volk en van ons eigen geloof. In de evangeliën wordt Jezus meerdere malen zoon van David genoemd. In feite is hij, net als David, in Bethlehem geboren. Van de nakomelingen van David komt, volgens de beloften, de Messias, een koning, geheel naar het hart van God, in volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader, wiens handelen trouw is aan zijn heilsplan. Het verhaal van David begint op de heuvels rond Bethlehem, waar de kudde van zijn vader Jesse graast. Hij is nog steeds een jongen, de laatste van vele broers. In die mate zelfs dat wanneer de profeet Samuel op Gods bevel op zoek gaat naar de nieuwe koning, het bijna lijkt alsof zijn vader die jongere zoon is vergeten. Hij werkte in de open lucht. We denken aan hem als een vriend van de wind, van de geluiden van de natuur, van de stralen van de zon. Hij had slechts één gezelschap om zijn ziel te troosten, de citer. En op lange dagen, in eenzaamheid, hield hij ervan om voor zijn God te spelen en te zingen. En hij speelde ook met een katapult. David is dus in de eerste plaats een herder, een man die voor de dieren zorgt, die ze verdedigt als er gevaar komt, die in hun levensonderhoud voorziet. Als David zich naar Gods wil zorgen moet maken over de mensen, zal hij niets heel anders doen dan dat. Het is daarom dat in de Bijbel het beeld van de herder vaak terugkomt. Jezus noemt zichzelf ook de goede herder. Zijn gedrag is anders dan dat van een huurling. Hij biedt zijn leven aan ten gunste van de schapen. Hij leidt ze, hij kent ze bij naam. Van zijn eerste beroep heeft David dus veel geleerd. Toen de profeet Nathan hem met zijn ernstige zonde confronteerde, begreep David meteen dat hij een slechte herder was geweest, dat hij een andere man had beroofd van het enige schaap dat hij lief had, dat hij niet langer een nederige dienaar was, maar een zieke man met macht, een stroper die doodt en plundert. Een tweede kenmerk van Davids roeping is zijn dichterziel. Uit een kleine constatering leiden we af dat David dus geen vulgaire man was, zoals vaak het geval is bij individuen die gedwongen worden om lang geïsoleerd van de maatschappij te leven. Hij is in plaats daarvan een gevoelig persoon die houdt van muziek en zang. De citer zal hem altijd vergezellen. De ene keer om een lofzang van vreugde tot God te verheffen, de andere keer om een klaagzang te uiten of om zijn zonden te belijden. De wereld die zich voor zijn ogen aandient is geen stille scène. Zijn blik grijpt een groter mysterie achter het zich ontvouwen van de dingen waar. Het gebed is juist daaruit geboren, uit de overtuiging dat het leven niet iets is wat ons gewoon gebeurt, maar een verbazingwekkend mysterie dat in ons poëzie, muziek, dankbaarheid, lof of klaagzang en smeekbeden uitlokt. Wanneer een persoon die poëtische dimensie mist, laten we zeggen, wanneer er poëzie ontbreekt, dan ontbreekt er iets in zijn ziel. De traditie wil daarom dat David de grote schepper is, zeg maar, van de samenstelling van de psalmen. Vaak wordt in het begin expliciet verwezen naar de koning van Israël en naar enkele van de min of meer nobele gebeurtenissen in zijn leven. David heeft dus een droom, een goede herder te zijn. Soms zal hij deze taak kunnen vervullen, soms minder. Maar waar het in de context van de heilsgeschiedenis om gaat, is dat hij een profetie is van een andere koning, waarvan hij slechts een aankondiging, een voorafbeelding is. Laten we naar David kijken. Laten we aan David denken. Heilige en zondaar, vervolgde en vervolger, slachtoffer en beul. Een tegenstrijdigheid. David was dit allemaal, samen. En wij leggen in ons leven ook vaak tegengestelde eigenschappen vast. In het leven zondigen alle mensen vaak op een tegenstrijdige manier. Er is maar één rode draad in Davids leven die eenheid geeft aan alles wat er gebeurt, zijn gebed. De stem die nooit uitdooft. Heilige David, bid. Zondaar David, bid. Vervolgde David, bid. Vervolgende David, bid. Slachtoffer David, bid. Zelfs David de Beul, bid. Dit is de rode draad van zijn leven, een man van het gebed. Dat is de stem die nooit uitdooft. Of hij nu de tonen van het jubelen aanneemt of die van de klaagzang. Het is altijd hetzelfde gebed. Alleen de melodie verandert. En daarbij leert David ons alles om in dialoog te gaan met God. Zowel in vreugde als schuld, liefde als lijden, vriendschap als ziekte. Alles kan een woord worden dat gericht is aan de U die altijd naar ons luistert. David, die eenzaamheid heeft gekend, echt, maar het in werkelijkheid nooit was. En uiteindelijk is dit de kracht van het gebed. In al diegenen die het de ruimte geven in hun leven. Het gebed adelt je. En David is nobel omdat hij bidt. Maar hij is een beul die bidt, zich bekeert en de adel keert terug dankzij het gebed. Het gebed adelt ons. Het is in staat om de relatie met God, die de ware metgezel is van de reis van de mens, te midden van de duizend moeilijkheden van het leven, goed of slecht, maar altijd in het gebed te bewerkstelligen. Dank u, Heer. Ik ben bang. Heer, help mij. Vergeef mij, Heer. Het is zozeer het vertrouwen van David dat hij, toen hij vervolgd werd en moest vluchten, niemand hem liet verdedigen. Als mijn God mij zo verootmoedigt, weet hij. Want de adel van het gebed laat ons in Gods handen. Die handen, geplaagd door de liefde, maar de enige veilige handen die we hebben. Tot zover die mooie catechese nog van Paus Franciscus, die ons het beeld van een nobel iemand naar voren brengt, koning David, maar die evenzeer ook getekend is door daden van zonde. Een bemoediging voor ons allen om in elke omstandigheid het gebed met God te voeden, aan te wenden en ons tot hem te keren en vergeving te vragen en terug te keren om zijn genade zo te ontvangen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte en wens u nog een zeer fijne dag toe. We luisteren nog naar een deel van de Vaticaanse hymne.